De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Matthäus, het 15e hoofdstuk, het 13e vers. Matthäus 15, vers 13, waar het woord des Heren aldus spreekt: maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Tot zover. Overdenken wij met elkander Gods kruid en onkruid. En let in de eerste plaats op beider planting. In de tweede plaats op beider vrucht. In de derde plaats op beider bestemming. Gods kruid en onkruid. Je zou ook kunnen zeggen en ons kruid. Laten we in de eerste plaats letten op beider planting, beider vrucht en beider bestemming. Geliefde, u is in het hoofdstuk voorgelezen een gedeelte uit de geschiedenis van de omwandeling van de Heer Jezus Christus op deze aarde. En wij lezen in dit hoofdstuk of dit schriftgedeelte een scherpe confrontatie met de leraars van die dagen, namelijk de schriftgeleerden en de fariseeën. Je zou zo zeggen, de mensen die dagelijks zijn woord waren bestuderenden, de mensen die dagelijks bezig waren in de leringen en uitwerkingen der wet, wat in dit leven oorbaar en niet oorbaar was, wat mocht en niet mocht. En fariseërs, dat waren gewijden of afgezonderden, die in grote mate van heiligheid en godzaligheid naar het zich liet aanzien, hun weg door dit leven wandelden. De botsing tussen het waarachtige leven, tussen de waarachtige dienst van God en de dienst die mensen plegen te doen, is nooit zo scherp geweest dan juist in de omwandeling van de Heer Jezus Christus op de aarde. Toen kwam de ware schrift- en wetgeleerde. Toen kwam de ware gewijde en afgezonderde van de zonden. Toen kwam het ware woord Gods zelf op de aarde en hij sprak de woorden Gods. Hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Vandaar dat we ook in het evangelie zulke een vreselijke worsteling, vijandschap, haat en nijd openbaar zien komen tegen hem die het leven en de gerechtigheid is. Het is niet de eerste keer dat de Heer Jezus in zulke een scherpe verhouding staat met de fariseeën. Dat lezen wij zo regelmatig door. Kort hiervoor heeft reeds een hevige confrontatie plaats gehad omtrent het sabbatsgebod. Toen waren er ook van de schriftgeleerden en fariseeën zeeën die hem aanvielen omtrent het houden van de sabbat. Toen was er al een diep gewortelde vijandschap die openbaar kwam. Toen was hij al voor hun die dode vlieg die hun kostelijke zalf deed stinken en opwellen. Toen was daar al reeds iets ontbrand van die innerlijke vijandschap dat hij was een verachter der inzettingen, terwijl hij toch de wet God in het binnenste ingeland gedragen heeft. De Heer Jezus heeft dan op een wonderlijke manier beantwoord. Hij heeft gezegd: hebt ge niet gelezen wat David gedaan had toen hem hongerde? Dat hij van de toonbroden gegeten heeft waar niemand van mocht eten dan de priesters alleen. Dat was Gods gebod. En David heeft er wel van gegeten. Toen heeft de Heer als het ware die fariseeërs beklemtoond dat de geest der wet is eigenlijk de waarachtige liefde. Dat is de wet. Mens kan wel eens wettisch redeneren en zegt: kijk, die Rachab die had eigenlijk moeten zeggen tegen die mannen: die verspieders die zitten bij mij op het dak. Dan had ze eerlijk geweest. Nee, dan had ze niet naar de wet geweest. Dan had ze niet naar de wet geweest. Want het doeleinde der wet is God lief te hebben en de naaste als zichzelf. Ze had God lief en de naaste. Want ze had God lief in dat volk, in die verspieders, had ze ook hun God lief. Dan moet je niet over liegen praten. Moet je niet zeggen, ze hebt de wet toch eigenlijk niet gehouden. Ze hebt de wet juist wel gehouden. Want de liefde is de vervulling der wet. De liefde, dat is eigenlijk de wet. Wat gaat er nou bovenaan? Mijn akelige godsdienst of de liefde uit een rein hart van Gods wegengewerkt. Wat gaat er nou voor? Kun je wel zeggen, ja, maar ze had toch moeten zeggen en dan had de Heer wel dit en dat. Nee, dan had het precies uitgekomen dat ze haar naaste niet lief had. Maar nu komt het wel uit. En nu leidt ze de duivel om de tuin. En je mag niemand bedriegen, maar de duivel en de vijanden mag je wel bedriegen. Op dat vlak. Want dat zijn zelf alleen maar bedriegers. En dat is geen bedrog. Dat is een rechtvaardige oorlog die Gods volk voert tegen alle leugenaars. Want hun waren de leugenaars en niet Rahab. Kijk, toen hebben ze ook al zoiets ervaren toen de Heer Jezus over die Sabbat. Toen ze daar gewoon eigenlijk maar op haar gemak liepen te wandelen en hier en daar koren liepen te eten. En ja, als je dan die ijverige Joden zag rennen, een Sabbat reizen om binnen een bepaalde tijd een bepaalde afstand af te leggen om naar de tempel te gaan, om uitwendig te demonstreren hoe brandde mijn genegenheid om Heere voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen om mijn eigen verdoemde ik nog weer een beetje naar voren te halen daar. Zou die ook wezen in de kerk? Zou die er ook zijn? Zo is Adam. Zo is Adam nou die wettische Adam zogenaamd. En daar bedoelt hij nou nooit anders mee dan zijn eigen stand op te houden. Die waardeloos is voor God. Nu. In dit schriftgedeelte komt er weer zo'n scherpe aanraking tussen Christus, de ware leraar der gerechtigheid, en tussen de fariseeën en schriftgeleerden. En dan moet je niet te gauw denken, dat zijn een paar mensen geweest, zulk soort mensen. Wij zijn gelukkig zo niet. Want ik hoop dat wij mogen leren dat de hemelse Vader heel wat planten ook uit onze zielen uitrukt. Met wortel en tak. Omdat de wortel van al die boosheid en die verkeerdheid leeft in ieder Adamskind. Wat is er een ontdekking toe nodig om het te gaan leren voor de Heer? Wat Luther eenmaal zegt, als ik dood ben, snijd me open, dan vind je nog een oude monnik. Zit dat erin bij de mens? Oh, nou, het is eigenlijk zo, ik zal u kort de situatie noemen. De Heer Jezus die wandelt ergens in Galilea. En in Jeruzalem hebben ze vergadering, kerkraadsvergadering gehouden. De fariseeën en de schriftgeleerden die zijn bij elkaar gekomen. En die hebben daar een bespreking gehad over leer en leven van die rabbi uit Nazareth en zijn discipelen. En ze hebben tot hun grote ontsteltenis gehoord, niet alleen dat zijn discipelen, maar hij ook al, want je leest bij Marcus dat hij ook zijn handen niet waste. Hij, de Zode God. Maar het gaat hier hoofdzakelijk, valt het licht op de discipelen. Ze hebben gehoord dat die discipelen hun handen niet wassen als ze brood eten. En brood, dat was het hoofdbestanddeel van de maaltijd voor de Israëliet. Dus dat betekent eigenlijk alle eten. 2 of 3 keer per dag. Of 4 keer. En dat waren hoge, belangrijke zaken, want je vindt van sommige schrijvers vermeld dat een Israëliet soms liever stierf. En dat hij een klein beetje water, laat hij nog zo'n dos eerder zijn handen ermee wassen om te eten, dan om het desnoods op te drinken. Want, oh, die onreinheid. Kun je nou zeggen, dat staat direct in de wet achter, wordt in de wet wel gesproken van verschillende reinigingen en wassingen enzovoort. Maar de fariseeërs die hadden heel diep lang nagedacht en de schrift en de wet geleerden. En ze hadden ook allerlei geboden zelf daarbij gemaakt. Zo is een mens altijd. Als je het hele leven van een mens nagaat, wat is er nou van God bij en wat is nou van zijn eigen, dan is het een eeuwig wonder als er tussen dat alles een weinig most gevonden wordt, want de rest is allemaal rommel van ons eigen. Van ons eigen. Het is een wonder als er iets van de Heere bij is. Dus, zo waren die mensen ook al, zoals wij ook zijn. Ze hadden niet alleen de geboden, maar ze hadden nog wel enkele dingen nader uitgewerkt. Dat noemden ze beginselen en principes. Kijk, want als dat niet mag, dan zullen we ook daar en dan zullen we ook dat. En zo zijn ze gaan ontwikkelen. Daar zit heel de godsdienst van in elkaar. Kijk, als je nou dat, daar zijn we het over eens. Het moet zo wezen. Als je dan zo bent, dan gaan we verder. Dan gaan we zo stapje voor stapje verder. Dan gaan we ook dit en dan zullen we niet dat en dan zullen we zo. Zo zit nou de hele godsdienst van Adam in elkaar. Maar het is een verschrikkelijke toestand daar op die kerkraad. Want ze denken, ze spreken met elkaar, ze zeggen, ja, dit gaat toch alle perken te buiten. Dat iemand zo bewust, een poosje geleden hadden we het al met de Sabbat. Toen heb je toch duidelijk gemerkt dat hij overal maar een schop tegen geeft. Nou gaat het weer met brood eten. Ze eten maar met ongewassen handen. Weet je wat? Het loopt zo hoog uit dat ze tenslotte deputaten benoemden, een soort kerkvisitatie, om, ze kunnen de tijd niet afwachten dat de Heer Jezus weer in Jeruzalem is, maar die sturen ze dan naar Galilea om hem daar eens even op een voorzichtige, maar toch op een scherpe manier te grijpen. En hem naar de reden te vragen waarom dat ze dat doen. Waar ze de moed vandaan halen om die inzettingen der ouden, of oudsten, of ouderlingen, zo kun je het ook lezen, om die te overtreden. Want ze kunnen wel zeggen, het staat niet in de Bijbel, maar de ouderlingen van jaar op jaar, van geslacht op geslacht, van de overlevering, van de mondelijke overlevering en de schriftelijke overlevering in de Joodse geschriften, dat was niet zomaar iets, maar er werd veel gewicht aan gehecht. Dat waren godzalige rabbijnen die in de eeuwen die voor hen geweest waren, hun leven hadden besteed om uit te zoeken en te overdenken hoe het in het leven gaan moest. En daar hoort ook deze geboden bij. Ook die hadden hun achtergrond in de arbeid van vele eeuwen schriftonderzoek en overdenking. Ze zijn er allemaal roerend mee en ze zullen een paar goeie uitgezocht hebben. Niet te slap en niet te streng, niet te opvliegend, maar ook niet te zacht, die op een bepaalde manier de Heer Jezus dat eens even onder ogen zullen gaan brengen. Daarom gaan ze op reis van Jeruzalem naar Galilea, de waardige broeders, ze gaan op reis als een soort hoorcommissie, maar meer als een oordeelcommissie, om de Heer Jezus eens het een en ander voor ogen te stellen en ze denken nu, nu hoeven we niet langs een omweg eerst met de discipelen te praten, we kunnen nu direct wel met hem gaan beginnen. Want het is nou zo duidelijk openbaar, want de tekstverband doet ons opmaken dat ze hebben eerst de tijd afgewacht. Ze zijn niet zo gekomen, nou zouden wij wel eens willen weten waarom dit, nee. Ze hebben eerst gezegd, we gaan een paar keer naar de kerk. We gaan eens luisteren. We gaan eens even om de hoek gluren voor het raam waar ze eten en drinken. Dan kunnen we het zelf zien. Desnoods gaan we ook naar binnen, met andere mensen. En dan zullen we eens opletten, dan zullen we op de daad, op heterdaad, zullen we ze betrappen. En jou, dan hoeven ze niet lang te wachten. Want een zondaar, die kan misschien nog wel eens zijn eigen verbergen en denken, oh wacht, daar komt hij aan. Maar dat doet de koning niet. De koning gaat voor geen ene fariseer en wetgeleerde opzij. Die gaat voor niets en niemand opzij. Want de koning is van de Vader verordineerd en gezonden en gezalfd met de Heilige Geest. Die heeft al lang aan zien komen. Naar zijn goddelijke natuur was het hem al lang bekend wat daar op de kerkenraad afgesproken was in Jeruzalem. Daarom treedt hij ze dan ook straks open, rechtvaardig en eerlijk tegemoet. En als ze dan tenslotte de gelegenheid hebben, er is weer gegeten hoor, zonder handen te wassen. Dat was voor die mensen hetzelfde als dat ze zeiden, het lijken wel honden. Dat valt maar aan. Gereed een ogenblik tijd, straks heeft hij die man, die vuillak daar nog een hand gegeven. Nee, als hun alleen al in Galilea waren geweest en ze kwamen terug in Jeruzalem, dan gingen ze een reinigingsceremonie voor zichzelf uitvoeren. Want Galilea was al een minderwaardig land. Al had je niemand een hand gegeven, dan ging je toch je handen wassen. Een onrein land, vol met heidense tendensen, heidense invloeden, wereldland. Dan komen ze binnen. Dan spreken ze hem aan. Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want ze wassen hun handen niet wanneer ze brood zullen eten. Ja, ja. Nou treden ze de tuin van de koning binnen. Des koningstuin, des vaderstuin. Nou treden ze de tuin binnen om de planten te beschuldigen die de vader geplant heeft als de opperste landman. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, staat er, dat heeft als tegen andere kant dat er planten zijn die van de vader geplant zijn. Denk aan Johannes 15, daar kun je het lezen van de wijnstok en van de ranken. Dat een planter is een hemelse landman. Dan komen ze in de tuin van de Heer Jezus Christus. En dan denken ze, die paardenbloemen is even dood te trappen en af te snijden en in de sloot te gooien. Dat denken ze. Dat denken ze. Want volgens hun waarneming is allemaal onkruid, die volgelingen van Jezus van Nazareth. Dat zijn vijandige mensen, die zo 's nachts gezaaid zijn. Die dreigen nergens wat van aantrekken. Je moet je eens verplaatsen in die mensen, geliefden. Het lijkt voor u en voor mij zo eenvoudig, maar dat is wat geweest, want dat was de godsdienst. De Essenen, nou ja, de Sadduceeën was ook minder betrouwbaar. Die geloofden niet aan een opstanding en zo. Dat waren allemaal de mindere soorten godsdienst in hun ogen. Maar dit was de waarheid, de echte oude waarheid die door die mensen vertegenwoordigde. Daarom is het zo gevaarlijk om bij deze dingen naar een ander te kijken en niet naar je eigen. Daarom is het zo gevaarlijk als de prediking, en dat draagt het heus niet hoor, het karakter draagt om die of gene, maar de prediking bedoelt mij, bedoelt u hoofd voor hoofd, dat wij zulke ongelukken zijn. Dan komen ze de tuin binnen van de Heer, van de opperste landman, daar staan plantingen, in ieder geval 11. Laten we die ene buiten beschouwing laten, maar van degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Planting. Ten eerste zijn ze persoonlijk naar ziel en lichaam een planting van de Vader. Ze zijn een planting uit zijn eeuwige soevereine liefde en welbehagen en vrije gunst. Ze zijn niet zelf ontwikkeld. Ze hadden het zaad niet ter wedergeboorte of wat ook in hun hart, wat onder de zonnewarmte tenslotte is gaan groeien. Nee, ze hadden niets. Maar de Vader heeft ze geplant in de grond van zijn vrije genade, in het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Al of meer bewust, minder bewust, meer of minder bewust, dat doet nou eens even niet ter zaak. Daarom zou je zeggen, ja, fariseer, wetgeleerde, je kan daar wel eens even wat bloemetjes en naar je gedachten wat onkruid uit willen trekken uit de tuin van de koning, maar pas op, want het zou wel eens in het tegendeel kunnen verkeren dat alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, al loopt die daar nog zo gewichtig en godzalig over de aarde, die trekt die uit en die gooit die aan de kant. Grondwoord wil zeggen hier, bij die rukt die uit, of die zal uitgeroeid worden, die wordt met wortel en tak, zodat er niets achter blijft, wordt weggedaan. Daar komen ze aan. Waarom? Ja, zo zit de hele godsdienstige wereld vol met vragen en argumenten. Waarom dit? En waarom dat? Maar ze hebben geen verstand intussen van het daarom van Gods eeuwige trouw en van zijn eeuwig welbehagen. Ja, het is een wonder dat de koning met zulke ellendelingen niet gelijk korte metten maakt. Dat zou kunnen. Dat hij zegt, er dalen vuur van de hemel. Maar hij weet het wel. Hij weet wel wie we ook zijn. Zijn eigen planten, die hebben ook zo nodig gereinigd en gesnoeid te worden. Omdat altijd die woekerplanten, dat onkruid, er tegenaan kringelt. En daarom kun je van de koning nooit zeggen, hij heeft ze zo resoluut achter elkaar zomaar afgeschreven en weggegooid. Nee, dat heeft hij enkele maal gedaan als het duidelijk werd dat ze de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Die waren er ook bij. De zonde tegen de Heilige Geest, die zo vreselijk zondigde dat de koning zegt, zo blijf dan uw zonde. Dan is er geen doen meer aan. Maar er waren ook onder die fariseërs nog heel wat die ook nog tot de Heere bekeerd moesten worden. Denk eens aan verschillende ons in het evangelie genoemd al. Kun je er zo al drie noemen. Maar onder Paulus of Saulus. En Jozef van Arimathea, Nicodemus. Allerlei mensen ook uit die kringen. Daarom moet je eens opletten. De koning is wel scherp. Maar op een andere wijze als een blazende leeuw onder de godsdienstige mensen, weet je wel, want die scheurt gelijk aan stukken en die zegt weg ermee. Maar zo is de koning nou nog niet. Hij is op een andere manier scherp als dat de mensen dat graag willen. Hij is met zijn woord, dat is als een mes, als een dolk wat het kankergezwel aanraakt. Daarom staat er maar, hij antwoordende zeide tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod God door uw inzettingen? Onze eerste gedachte was bij de planting. Wil ik nog even besluiten die gedachte. Kijk eens in de eerste plaats. De planting, dat heb je er wel uit begrepen. Die arme discipelen daar zijn. En met hen al Gods gunstgenoten. Die zijn van de Vader geplant. In de Zoon zijn er eeuwige liefde. Die komen uit zijn eeuwig verkiezend welbehagen op. Want het was allemaal onkruid wat er te zien was. Doornen en distelen. Maar de Vader heeft gezegd, voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel een myrteboom. Voor de eerste Adam zal de tweede Adam opgaan. Voor een weerspannige rebel zal opgaan een myrt die in de laag groeit en bloeit in de voorhoven van het huis des Heren. Dat is de planting Gods. En in hun zielen plant hij de plantingen des dierbare geloofs en van het heilig evangelie. Hij plant in hun harten de lering van de waarachtige God en van zijn enige Zoon. Hij grift in hun zielen het doorzoekend oog van de koning, waardoor hun onkruidakker in brand ligt. Het is wel een lange brand en een ondergrondse brand. Het duurt hun leven lang, maar de brand zit erin. Als een stoppel gaat het brand. Want hij zet met zijn alziende ogen, maar ook met zijn dierbare middelaarsogen, al hun kruid, waar ze zich zo in verblijd hebben, steekt hij in brand. En hij plant in hun harten het welbehagen des Vaders, dierbaar evangelie, waarachtig geloof in zijn naam. Er is niks van ons bij. Ook de grond niet, want het hart was verhard. Het hart was een steenrot. De ziel was ongevoelig. Het oog was gesloten. Het oor luisterde niet. Daar beneden zijn dor en dorstig land dat zetert lang lag uit te drogen. Dat ging, maar de Heer heeft alles gezorgd. Voor de aarde, de goede aarde, voor het goede zaad, voor de goede regen, voor de goede zon, voor de goede verzorging. En daar bloeien de planten op. Nou ja, mag heel de godsdienst zeggen, het lijkt er niks op, daar hebben we niks mee te maken. Want de Heer zegt tegen ze, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is, die brengt hun tot de erkentenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan moet je dan in je eigen zeggen, wat heeft hij er weinig van verstaan, die man, als er op aan gaat komen, die Petrus. Dat doet ook nog niet de zaak. Een zondaar zegt wel eens meer dingen waar hij de helft nog niet van verstaat, laat staan van begrijpt. Maar laat het maar aan de Heere over om het waarachtig te doen zijn in hun leven. Want het komt door nood en door dood heen, maakt hij het goed met die ellendigen. Hij brengt ze altijd op hun plaats. Zijn ze er nog niet achter, maar half achter, dan komen ze er nog wel meer achter. Maar dat is de troost, zie. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze leiden. Ik zal ze leren. Ze hoeven ons ook nog niet zo heel erg druk over te maken. Wat is de andere plant? Dat is de Satan. En ons eigen boosaard. De Satan die wordt vergeleken bij een boos mens die 's nachts op de akker onkruid zaait. Tussen het goede zaad. Net alsof de koning zeggen wil, de akker is van mij, maar de Satan die heeft er nog een poosje vrij spel op onder mijn toelating. Nou kun je onder dat onkruid verstaan de mensen zelf, dat eigenlijk ieder mens buiten God en Christus een product is van de Satan. Door de Satan geleefd uit de vader de duivel, willende de begeerte zijn vaders doen. Je kan er ook onder verstaan de leringen van de Satan. De leringen van de Satan. Waar je niet van de Heere geleerd hebt, dat leer je van de Satan. Wat niet uit de Heere Jezus is, dat is uit de duivel. Het is van tweeën één. Natuurlijk, ik zeg niet dat dat nou allemaal zo goddeloos is. Zo voor het oog. Soms ook nog genezen in de werkelijkheid hoor. Want je had nou heus nog wel fariseeën die werkelijk leefden. Eerbaar, net, heilig. Die had je nog wel. Daarom moet je goed kijken, goed opletten. Want die planting van de duivel, daar zou je soms zeggen, daar is hij nog minder van te zeggen dan de planting des Heren. Want als je in de tuin van de Heren kijkt, dan ligt er nog ergens een Lazarus vol met boze zweren voor een poort, die zijn eigen niet op en neer kan bewegen. Dan liggen er nog mensen bij waarvan je zegt, waarvan de andere planten zeggen tegen de koning, laat ze toch weggaan, die vrouw. Geef ze de zin, maak ze even beter, net alsof die vrouw er raadsel op gelost waren door een tovermiddel. Dat de Heere zo even zou zeggen, nou, het is goed hoor, schiet op alsjeblieft. Het is al gebeurd, het is al beter, je dochter. Of dat daar een arme ziel mee geholpen is dat hij zijn zin krijgt, helemaal niet. Want dat is zijn zin niet. Zijn zin is, doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien, hoe tot hun spijt u mij troost. En mij bevrijdt. Dat is de tuin van de Heere. Er staan erbij, die staan op een steel dat je zou zeggen, oh, het is toch droevig. Als je daar die moordenaar ziet bloeien in de tuin van onze God, dan zouden alle tuinlieden van deze aarde hem er wel uit willen rukken. En hem in één keer op de mestvaal gooien. Ook die fariseeën, die godzaligen die daar bij het kruis staan, verlos u zelf. Kom nou eens af van het kruis. Dacht je dat die moorman gezien hebben als een kruis in de tuin van Gods eeuwig welbehagen? Dat kan niet, mensen. Want onze vijandschap ligt zo diep verklaard daarin tegen dat werk God. Tegen dat werk God. Dan zouden we toch nog zeggen, nou ja. Nee, dan maar die. Neem dan die maar. Die gun ik het meer, of die heeft er meer recht op. Ja, ja. Daarom de tuin van de duivel, daar moet je nou niet zo raar over opkijken. Als die keurige wiet erbij ligt, zo voor het uitwendig, hoor. Dat je zegt, jongen. Je zou er jaloers op worden, je kan ze door een ringetje halen. In alle opzichten. De vaders en de moeders, de kinderen en de kleinkinderen, je kan ze door een ringetje halen. Dat heb je wel. Hier nou niet zozeer hoor, dat moet ik nou niet zeggen. Maar ik bedoel, maar je komt het wel tegen bij, zegt die pik ze er op straat zelfs zo uit. Zo uit. In zedigheid en in, noem maar op. En het is nog ineens zeker dat het een planting is van de Heere. Nou worden de mensen ook weer zegen, weer zedig. Je moet niet denken dat ik er wat op tegen heb, daar loopt het nou niet over. De mensen gaan nou met lange rokken lopen. Maar het heeft niks te betekenen. Het is alleen beter voor de omgeving. Omdat het een schandaal is dat jonge meisjes en vrouwen zo over de straat durven lopen. Dat ze een ander aanleiding geven tot boosheid en verkeerdheid. Dat is een schandaal. Dat is heel erg. Want als de Heer een zondaar niet vasthoudt, een zondaar is een zondaar. En omdat hij een zondaar is, daarom is het zo erg. Dan weet je toch wel wat er in het hart des mensen komen voort, zegt de koning. En dan bedoelt hij niet alleen de fariseeën, maar dan bedoelt hij die totale mensheid. Uit hun harten komen voort, boze bedenkingen, overspelen. Als je dat nou gelooft als meisje en als jonge vrouw, dan hoef je niet half naast te lopen. Dat is geen vrucht van de vreze God, helemaal niet. Maar als wij denken dat een vrucht van de vreze God is als we met een lang gewaad lopen, nee hoor, dat is helemaal ook niet. Helemaal niet, dat heeft er ook niks mee te maken. Want dat is gewoon een idee, je zou zeggen, de hoereerders en de hoeren, die gaan nou met een lang gewaad lopen. Zo is eigenlijk de werkelijkheid, zo zijn wij. En ik vind het beter hoor, daar loopt het niet over, in die zin, net zoals ik u zeg. Want er gebeurt al genoeg ellende in ons kleine land, van kinderen, van meisjes die aangerand worden. Misschien dat het ergens nog een beetje gunstiger is zo. Maar we moeten Adam niet daarin anders gaan beoordelen. Want dat heeft er niks mee te maken. Dat de mensen met zulk haar lopen of met zulk haar, het heeft niks met de vreze Gods te maken zelfs. Hij is een slaaf van zijn omgeving. Nou ja, een mens kan ook niet helemaal achteraan lopen. In de pruikentijd werden de mensen tot God bekeerd. En de Heer zal best doorgaan om door te gaan om al zijn uitverkorenen eruit te halen. Maar het is voor ons noodzakelijk om ontdekt te worden. Daarom, in de tuin, wat ik nu noem de onkruid, dat ziet er heel wat gunstiger uit misschien, zoals ze in die tuin van de opperste landman. Want daar liggen een heleboel zieke mensen met slepende kwalen. Daar liggen veel mensen met gaten en zweren. Daar liggen veel mensen te kermen en te klagen. En allerlei mensen, als je zo bij elkaar ziet, dan zeg je bloemen, snijd die maar gauw eruit. Trek ze er maar uit. Lammen en blinden en kreupel en verminkt en armen en zogende en barende. Dat is toch helemaal niks. Nee, als je dan naar de frisse kleuren, naar de frisse bloemen kijkt van die duivelstuin en van die godsdienstige fariseeën die we allemaal uithangen, oh, dan ziet het er heel wat beter uit. Dat is de planting. De een is de oorsprong in God, het andere is de oorsprong uit de duivel. En uit ons eigen godsdienstig hart. En dan gaan we ook meeplanten met de Satan. En dan gaan we de Bijbel nemen. En dan gaan we de wetten lezen. Ja. Uit de gepastheid der dingen. Uit de gepastheid der dingen. Zegt de een zus en de andere zo. Ik weet dat het moeilijke zaken zijn. Want de een of de ander die zou kunnen denken. Nou als het nou zo is. Dan kun je maar raak leven. Wel nee, dat heeft er niks mee te maken. Wel raak leven. Maar het gaat er maar om, wij dragen een masker, daar wilde ik u en mij zelf bij bepalen, zo de Heer wil, we dragen een masker. Daar willen we niet aan, dat we maar raak leven, daar willen we niet aan. En een godsdienstig mens dan, dat hij ook zo verwaand is, dat hij buiten zijn schoenen loopt, daar wil hij ook niet aan. En als je per ongeluk een ander karakter hebt, dat je daar niet misschien zoveel gevoel voor hebt, dan heb je wel weer wat anders. Waar je voor God aan schuldig bent. Je bent ganselijk schuldig. Maar de planting. Dat is een belangrijk punt. Of van den Vader der licht af en nederdalende door de Zoon zijner liefde. Of van de Satan. Als je dan nog zo vroom of goddeloos. Is nog zo'n fariseer of is hij nog zo'n godzalig. Dat komt allemaal op hetzelfde neer hoor. Dat komt eerlijk allemaal hetzelfde neer. Alleen een godzalige goddeloze, dat is nog erger. Dat is nog erger. Een gewone goddeloze, dat zal misschien nog gaan. Hoewel, het gaat ook niet, tenzij de Heer. Maar om een godzalig mens in zijn goddeloosheid te vangen en om hem uit te kleden, dat, je zou zeggen, dat is een dubbelwerk. Dat is een dubbelwerk. Bij de vrucht. Dan moet je eens opletten. Nou gaat de koning, die gaat in zijn leven daar. Nou gaat hij zeggen, jullie overtreden ook de inzettingen. Hij zegt niet, wij overtreden de inzettingen niet. Nee, dat weet de Heere wel, dat hij de inzettingen der oude overtreedt. Want voor de Heere betekent het helemaal niks, al die inzettingen niet. Allemaal leringen die leringen en geboden van mensen zijn. De een die weet alweer mooier te zeggen als de andere. Zo worden er heel wat kerkenraadjes en klassische gehouden van leringen der mensen. En de een die heeft die wetten en de ander heeft die wetten en een derde heeft nog een wet. En zo gaat men maar door. En ergens anders zitten ze te tristen of zij nou, mag je de kinderbijslag aannemen of niet, mag je AOW aannemen of niet. Oh, die ongewassen handen, dat heeft wat te in hoor, voor de mensen. Verschrikkelijk. Diepzinnige disputen worden er zelfs aan gelijk. De grenzen vallen zo weg. Ja, waarom? Men wilde niet aan dat men een lange dierbaar evangelie Gods de nek omgedraaid heeft en de prediking van vrije genade. Vandaar die stinkende rotvruchten. Omdat men dat verworpen heeft. Nou doet men net alsof het in ons zit. En nou krijg je al die dingen. Maar dat is te laat, dat is achter het net vissen. Want dat heeft er nou net helemaal niks mee te maken en dan kun je het nooit meer goed krijgen ook. Ik denk nog toen mijn schoonzuster trouwde in een degelijke kring en die was per ongeluk in de rouw omdat haar vader gestorven was. Oh, zegt die dominee, het was te wensen dat alle bruidjes in Nederland in het zwart waren. Dat zou toch prijselijk zijn. Zeg toch, Bas, ga je toch uit, kerel. Al heb je nou nog zo'n rechte leer. Wat heb dat is een fariseïsme ten top. Dan ben je degelijk en je bent tegelijkertijd een fariseer. Nou, zo is een mens altijd bezig. Dus let op hoor, nou gaan we eens op de vrucht letten. Want het moet je helemaal niet verwonderen als je nou in het werkelijke leven gaat komen, dat je de ontdekking doet dat dingen die voor zo'n akelig bloemetje uit de hof van de koning zeer zwaar wegen en waar die onder buigt en zijn knop onder gaat sluiten, dat die mensen gewoon vrolijk voor het vaderland wegleven. Daar moet je niet raar van kijken. Alleen dat zien wij zo niet, maar de koning die ziet alles. Daarom zegt hij, goed, ik overtreed die inzettingen. Dat zijn maar inzettingen van jullie. Maar waarom overtreedt gij het gebod Gods? Door uw eigenwillige godsdienst. Want het gebod Gods, daar loopt het over. Dat is het eigenlijk niet. De inzetting, je kan wel met een inzetting het hele gebod Gods de nekslag geven. Dat het niet meer functioneert in het leven. Ja, zegt de Heer, nou licht ik eens een tip van de sluier op. Er staat geschreven, eerst uw vader en uw moeder. Het zal u wel gaan. En wie zijn vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Dat weten jullie allemaal toch, zegt de Heer. Nou gaat het over de vrucht. Goed, daar zijn ze het over eens. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zeggen zal, het is een gave of korban, zoals in Marcus staat, zowat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader en zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet aan de wet. Die voldoet aan het recht. Wat betekende dat? Nou, een mens was zo goddeloos in die dagen. Kijk eens, in de tempel had je een grote offerkist. Daar moesten de fariseeën en de schriften, de wetgeleerden ook van mee eten en mee profiteren. Tuurlijk. Dat zat er ook wel een beetje achter. Maar kijk eens, het gaat eerst even om die goddeloosheid waardoor ze het wat krom is goed trachten te praten. Je hebt een vader en een moeder, die is oud geworden bijvoorbeeld. Of die heeft wat nodig. En die komt bij je en die zegt, joh, ik zag dat jij daar nog, ik begrijp dat jij nog wel wat hebt. Nou zou ik zo graag een paar honderd gulden willen hebben. Zou je die voor me hebben? Laat het nog eenvoudiger doen. Daar staat in de schuur, daar staat een hele voorraad etenswaren. Vader en moeder kan niet meer werken, die hebben het niet te breed. Dan komt vader en zegt, joh, zou je dat, zou ik een kistje mee? Nee, joh, het spijt me dat wel. Dat is een gave. Die heb ik bestemd voor de kerk. Dat betekent eigenlijk, hè? Dat was een soort formule in die dagen. Dan zei je bijvoorbeeld tegen iemand, joh, geef me, Oh, nee, ze zal het niet, ben net te laat. Het is een gave, ik heb een gelofte gedaan, dat is voor de heren. Dat is voor de kerk, dat is voor de dienst des heren. Ja, je moet niet nagaan wat er misbruik ervan gemaakt werd, want het was natuurlijk een prachtige formule om te zeggen, dat is al gewijd aan de heren. Dat had ik bestemd voor de kerk, voor de tempel, voor de rabbies, voor de schriftgeleerden, voor de wetgeleerden. Het was prachtig om zoiets te zeggen en het niet te doen natuurlijk. En s'avonds als vader weg was de rommel gauw in de kelder te sjouwen. Zodat hij toch wel de indruk had dat ik het de andere dag of s'avonds nog gauw naar de tempel gebracht had. Naar de priester en naar de schriftgeleerden. Maar die formule was zo mooi, hè. En dan zeiden de fariseeërs, dat doe je geen kwaad aan. Want ze dachten, allicht dat er wat van in onze zak terechtkomt. Allicht wat. Want de mens kan van de wind ook niet leven. Zo geraffineerd is nou een mens is een akelige god. Ze zeiden, daar heb je voldaan. Kijk, want voor de kerk moet alles opzij. Voor de schatkist moet ook alles opzij. Voor de tempel. Oh, dat is meer als goud en zilver. Dat is meer als vader en moeder, hoor. Veel meer. Dus die kun je dan wel laten gaan. Die schuif je dan maar af. Ja, dat is even scherp wat de koning hier naar voren brengt. Maar dan voldoe je toch. Want dan doe je aan een hogere waarde. Doe je dan aan een beter werk als voor je vader en voor je moeder zorgen. Want dan werk je voor God. Dan werk je voor zijn dienstknechten. Dan werk je voor onze stand. Kijk. En als je dan zo'n godsdienstig impuls krijgt. Dan zeg je. Daar ligt wat geld. Dan komt vader aan. Tjonge jongen. Wat heb je toch goed. Ja, dat dacht je wel, vader, maar het is al bestemd, hoor. Het is al bestemd. Oh. Nou ja, geef niet, hoor, jongen. Zo, hè, zo geraffineerd is nou Adam. En de fariseërs, die hebben daar een godzalig etiketje op geplakt en die hebben gezegd, daar doe je geen kwaad van. Tuurlijk, als ze nou merken dat iemand iedere dag een gelofte doet en hij zegt, het is gewijd en er komt nooit wat van in de schatkist terecht, dan komen ze voorzichtig op huisbezoek en dan zeggen ze, ja... Je moet toch voorzichtig zijn met je woorden. Want er moet natuurlijk toch nog wel eens wat in de tempel terechtkomen. Kijk, het gaat hier niet over de tempeldienst om die te verafschuwen. Helemaal niet hoor, daar loopt het niet over. Dat was de bedoeling van de koning ook niet. Want hij prijst de weduwe die haar ganse leeftocht in de tempel wierp. En in ieder zal door God daarin geoordeeld worden. Want er zullen er nog, ja, wij hebben geen reden tot klagen, maar er zullen er toch heel wat plaatsen en gemeentes zijn, al gaat het niet om de wettische voorstelling, maar die wat dat betreft de tiende nog niet halen voor het aangezicht des Heeren, hoor, zoals het Israëliet bij monden van de wet geboden was. Maar wat doen ze zo? Zo heb je Gods gebod krachteloos gemaakt. Dat gebod dat daar zegt, gij zult uw vader en uw moeder eren. Dat is stinkende vrucht komt er dan openbaar in het heimelijke. Want de vrucht is eigenlijk dat je rondom godsdienstig kan blijven. Dat je een stuk in de krant krijgt als je sterft. Omdat je een weldoener geweest bent. En dat je arme vader en je arme moeder, terwijl je het goed kon geven, daar heb je een hok voor opgezocht. Of dan denk je bij eigen, dat mag niet te veel zijn, dat mag niet dit, dat mag niet dat. Of je troost ze niet met je gaven. Ik weet wel, je kunt met een gave moeilijk troosten, maar het doet toch goed. Doet toch goed. Als je iets laat blijken van liefde, zoals de man straks dood is, dan zegt de dienstbode, ik heb nooit geweten dat die man zoveel deed. Ik heb nooit geweten. Want ik liep hongerig hier. Dat is hier in Hilversum ook wel gebeurd. Hele beroemde dokter. Die heeft overveel gedaan. Ereburger, noem maar op. Maar als je de verhalen hoort van de mensen. Die de dienstboden geweest zijn. Die gingen tussen het eten gauw naar de bakker. Om voor een halve cent een snee roggebrood te kopen. Omdat ze zo'n honger hadden. Dat kregen ze niet van hem. En als hij bij de mensen in het rode dorp kwam. Die gingen sterven. En hij dacht, het is hopeloos. Hij woonde geloof ik bij het kerkhof, dus vroeg hij om een krijtje en dan schreef hij op de muur van de bedstee of zo, of op de deurtjes van de bedstee, je zal gauw achter me liggen of zoiets, of ik weet niet precies meer hoe dat ging. Het was dan het kerkhof. En dan konden ze wel begrijpen hoe het erbij stond. Dan ging hij gauw dood. Arme wevers. Ja, ja. En dan, maar ja. Er in de hemel wordt ook boek gehouden, hoor. En de hemelse tuin wordt ook gearbeid. Maar de vrucht. Oh, de mensen kunnen wel eens zeggen, maar raakleven, maar raakleven. Nee, geliefde, daar loopt het nooit over. Als je dat denkt, dan leef je raak. Maar de waarachtige vrucht. Niet om die vrucht als een soort goed werk, we moeten dit en we moeten dat. Maar die vanzelf opbloeit uit Gods leven. Wanneer God zijn bloemetjes water giet, dan gaan ze open. Wanneer God de bemesting van zijn woord daaromheen legt, dan gaan ze groeien. Maar niet in het kwade, niet in de goddeloosheid, maar in hem. Bij het vriendelijke licht van zijn aangezicht. Maar in de tuin van het onkruid, van de fariseeën en van de duivel, daar groeit het ook, hoor. Maar daar groeien zonnebloemen, die hebben zelf de zon. Dat is verschrikkelijk. Zoals die omhoog schieten. En pitten dat eruit rollen, ze zaaien er wel in één jaar wel 1000 bij. Van die godsdienstige oplichters. Kijk, dat is de onkruid daar. Maar kijk eens naar de vrucht. Kijk eens naar de vrucht. Die komt wel uit, de Heere Jezus zegt wel. Jullie zijn geveinsden. Jullie zijn leugenaars. Jullie zijn verachters van mijn wet. Je wil zo graag wettisch wezen. Je wil zo graag mijn wet vervullen. Maar je veracht mijn wet. Je bent een vertrapper van mijn wet. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft. Die zal uitgeroeid worden. Dat is ook wat. Zalig is hij die zijn naam erin mocht horen noemen. Zalig hij die zijn naam erin mocht noemen. En die niet doorging met groeien in dat vuile onkruidtuin. Uit de bodem van Adams verdorven bestaan en hart. Al schijnt het nog zo mooi. Zalig is hij die het gelooft, die zegt, zou ik dan uitgerukt worden en uitgeroeid met wortel en tak? Ja, zegt de koning, want alles wat je uitbrengt, wat je voordraagt, wat je voorstaat, is allemaal van de duivel. Het is allemaal niet uit mij, het kan mij niet behagen. Al maak je de jas nog eens zo lang, de jurk nog eens zo lang, al zet je een masker voor je gezicht, dat je toch per ongeluk niet opzij kijkt als er iemand voorbij gaat, want je zou eens een keer afgeleid worden, je zou eens een keer een verkeerde gedachte moeten hebben, al klim je op een pilaar in de woestijn om erop te zitten, en je laat met een stok zo nieuw en dan een broodje aangeven, of je wacht tot er een springhaan op je schoot komt zitten. Je bent allemaal verdoemd, zegt de Heer, want alle plant die mijn vader niet geplant heeft, die rukt hij uit en werpt hem in het vuur. Dat is een groot voorrecht, als wij niet uitgerukt worden, als wij niet vereenzelvigd worden met die plant, want we zijn ook giftige planten. Maar dat de Heere ons het leven zou willen schenken, en die planten die in die akker van ons hart groeien, die verdorven leer en levenshouding, dat hij die eruit wil trekken, maar dat wij behouden mogen worden als door vuur. En de rest het hooi, stro en stoppelen verbrand. Dat is nog een voorrecht. Maar het is niet altijd zo. Want er zijn er ook waar het helemaal van geldt, van persoon en van hun onkruid. Of ja, van hun zonnebloem hoor, want het is geen onkruid in hun oog. Maar van de persoon en van zijn voortbrengselen. Rukt hem uit. Hij wordt uitgeroeid. De vader trekt hem met wortel en tak uit de grond. Dat is nou de vrucht. Met de bestemming naar de werken. Naar de werken. Met de bestemming nadat we zo gedaan hebben, zoals we de zaken bekeken hebben. Nadat we zo kwamen, uw discipelen overtreden de inzettingen der oude. Die wassen geen handen meer voor het eten. Ik zeg niet dat jullie handen niet moeten wassen, de kinderen. Het is goed hoor, was je handen maar gerust. Het schijnt goed te zijn tegen allerlei dingen, maar daar loopt het hier niet over. Het gaat over de gezindheid des harten voor de Heeren. Voor de Heeren. Het gaat erover dat er achter die mooie jas, achter dat zwarte pak, achter dat noem maar op, dat er een moordspelonk huist. Boze bedenkingen over spelenhoererijen. Dat zit erin, in Adam. En waar die nou aan het versieren gaat en aan het zaaien en aan het poten en aan het sproeien en aan het bloeien. Daar wilde die niet aan dat hij de dood maar vruchten draagt. want dat hij in zijn beste dingen nog een vijand is van God en zijn gerechtigheden nog maar een wegwerpelijk maanskondig kleed zijn. Dat wil hij niet aan. Dan kun je zeggen, als een mens bekeerd is, nou dan is het ook nog een wonder als hij op zijn plaats mag wezen. Dat is ook nog een wonder als hij op zijn plaats mag wezen. Dat hij waarlijk verstaat, ik ben een planting die uitgerukt wordt. Hou op tegen zichzelf. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Dat is ook nog een wonder, want anders dan gaat hij nog hard meedoen. Dan heeft hij wel die wortel der zaad misschien erin zitten, maar er komt nooit geen bloemetje uit. Waarom? Omdat het andere onkruid dat groeit er zo overheen, het trekt alles weg. Het zet hem in de donker en in de benauwdheid. Het kan niet omhoog groeien, die plantingen van de koning. Want we houden er nog zoveel dingen op na eigenlijk, die ook zo waardevol voor mij zijn, dat waar het nou eigenlijk om gaat, in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Dat komt helemaal niet aan de orde. Dat komt helemaal niet aan de orde. Of het waarachtige woord, God, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees leven, ook niet naar het godsdienstige vlees, maar naar de geest leven. Komt ook niet aan de orde. Alleen de mens komt dan maar aan de orde. Nou ja, dan brandt het wat harder aan het eind, maar de wortel komt er toch wel uit tevoorschijn. Dat is de troost van al Gods werk. Maar als er meer niet is, dan is het helemaal met wortel en tak. Dan is de mens een ontwortelde boom in het vuur. Ja, ik zat alweer in de bestemming en we moeten naar huis. Maar ik had je nog weinig gezegd van de vrucht. Wat is de vrucht in de tuin van de Heer Jezus? Daar gaan de bloemen ook bloeien en open. Daar groeit ook wel wat. Daar groeit de mitten in de diepte en in de laagte. Wat is daar de vrucht van? Voorzichtigheid. Daar gaat het woord in oordeelt niet. Opdat gij niet geoordeeld wordt. Want waarin gij anderen oordeelt, oordeelt gij uzelf. Wil niet zeggen dat hij het kwaad goed moet praten. Nee. Nee, daar lopen. Dat heeft de Heere Jezus nooit goed gepraat. Maar hij heeft onze eigenwillige godsdienst. Die heeft hij veroordeeld en uitgetekend. Dat we daarin maar voorzichtig moeten wezen. Heel voorzichtig. Dat groeit in de tuin van de koning. Wat groeit er nog meer in de tuin van de koning? Ik heb gezondigd. Mijn ziel nu gans mee laat. Dat groeit in zijn tuin. In zijn tuin groeit de ogen als mijn stil gemoed opwaarts om op u te letten. Maak toch in uw woord mijn gang en treden vast, lieve heren. Heren, hou me toch vast. Want uw vriendelijk aangezicht geeft toch vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. Maar ik heb zo'n onoprecht hart, heren, wat moet ik toch beginnen? Geef u mijn nieuw hart. Dan ben je bekeerd. Ja, dan ben je bekeerd. Want dan ben je niet meer bekeerd. Dan zei je, heren, bekeer mij toch tot u. Eer ik verdrukt werd, dwaald ik. Maar leer mij. In de tuin van de koning, daar groeit iets heel anders. Het zijn niet altijd klimplanten, maar tenslotte zijn het wel allemaal klimplanten, want hun opperste rijkt in het eeuwig welbehagen God des Vaders. Daar rijkt het in. Daar groeien ze naartoe. Dat zijn de planten die de Vader geplant heeft. En tenslotte, alsmaar trekken ze naar het licht, en tenslotte zal elk hunner in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Ja, dat is de vrucht des geestes. Liefde, blijdschap, vrede. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar veeleer dankzegging. In de tuin van de koning, daar kan het er soms akelig uitzien voor een godzalig mens. Omdat hij de godzaligheid vastgeprikt heeft aan zijn eigen ideeën. En zijn schimmen en poppenspel, dat kan. Maar als je goed gaat kijken in de tuin van de koning van de opperste landman, dan zie je er de allerkostelijkste vruchten, want in midden van hen is de boom des levens, gevende zijn vrucht van maand tot maand. En met zijn bladeren worden ze bedekt en genezen. Ja. O weldra zal het eeuwige werkelijkheid zijn, hetgeen alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden met wortel en tak. Wat nu? Och, die discipelen, bij de bestemming hebben we iets van gehoord. Ze zullen elk hunner in zalen gehoord verschijnen. Discipelen, die waren er ook nog niet helemaal los van. Nee. Die keken zo stiekem weg. Als de Heer Jezus niet in de buurt was, dan keken ze nog met veel opzien keken ze ernaar, hoor, als ze er een tegenkwamen. Dan keken ze er nog met veel opzien naar. De koning in de buurt was, dan durfden ze een beetje beter. Dan dachten ze, nou, wij hebben toch ook lekker een rabbi. Wij hebben ook lekker een leraar. Zo ondeugend is een mens nog maar. Als hij niet in de buurt was, dan... Ja. Daarom, dat voelt de Heer wel, want hij weet alle dingen. Daarom zegt hij, laat ze varen. Ze zijn blinde leidslieden der blinden. Zijn jullie ook nog onwetend? Petrus wil nog een nadere verklaring hebben. Verstaat gij nog niet? Nee, heren, we verstaan het maar niet. Dat we met onze poppenkast verloren gaan en verloren zijn. Want dat we geheel en al een woekerplant, een gifplant zijn van de Satan. Maar dat u alleen maar goede plantingen hebt. Een planting des Heren op dat hij verheerlijk wordt. Eikenbomen der gerechtigheid, zegt de koning. Zegt de Heren zelf. Weet gij nu wat verontreinigt? Als het niet weet, hoop ik dat de Heer het ons leert. Dat zijn de inbeeldingen des harten. Dat zijn onze eigenwillige praat. Eigenwillige godsdienst. Weet u wat hem verheerlijkt? Onze vernedering en vernietiging. Omdat om de laatste snik van ons leven toe de landman maar bezig te zien zijn. En dat deugt ook niet. Waar komt dat nou toch vandaan? Komt uit de smederij van de duivel. Kom je daar nou te gaan, kind? Aan de kant. Zo gaat de koning maar door. Dag aan dag. Ik kan wel eens zeggen, komt er dan nooit een eind aan? Ach, er komt een eind aan. Als we aan het einde zijn. Maar hier op aarde schijnen we zulke hartleerse mensen te zijn. Dat in de doodsjordaan is de Heilige Geest soms nog bezig hier en daar maar uit te trekken. Opdat hun hoop alleen zouden zijn op de planting des aarders. Die zijn lieve zoon gegeven heeft om te groeien en te bloeien. En om uit hem de levenssappen te ontvangen. Dat we niet sterven voor eeuwig. Alle planten. Nou ja, dan moeten we allemaal overboord. Jazeker, dan is allemaal. Dan hou je maar één grote plant over. Op wiens stam de scheuten mogen geënt worden en uitspruiten. Dat is die dierbare planting en boom der gerechtigheid des vaders. Die staat in des vaders hof, maar zijn arme kerk staat er toch ook in. Want hij is tussen de myrten, waarin de laagte groeien. Geliefde, ik hoop dat wij er iets van in onze eigen zielen voor de Heren mogen leren verstaan. Dat de kroon omgekeerd wordt in ons leven. Niet totdat hij tenslotte toch weer zo heel mooi op ons hoofd staat te prijken, maar dan als verloren en afgesneden en godzalige mensen. Nee, maar dat hij zo lang omgekeerd wordt, totdat hij op het hoofd van Davids grote zoon staat of aan zijn voeten ligt. Dat hoop ik. Want heus, geloof het, wij bedriegen onszelf en we kennen onszelf niet. Maar als het woord ingaat, dan gaat het vuur branden. Zalig is hij die beproefd wordt, want een iegelijks werk zal beproefd worden. En zo iemand op het enige fundament bouwt hooi, stro op, stoppelen, het zal verbranden. Maar hij zelf zal zijn ziel in het leven mogen behouden. Amen.